Gemeente, nog even een mededeling. Ik herinner u aan de avond die deze week donderdagavond gehouden zal worden in de kerk in Barendrecht. Om 7:45, waar dominee Baruch Maoz uit Israël, een Messias belijdende Jood die een gemeente in Tel Aviv dient, hoopt te spreken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 120, het eerste en het tweede vers. Ik riep tot de oorsprong aller dingen tot God in mijn bekommeringen. Wat voordeel zal het bedrog u baten? 120, vers 1 en 2. We lezen met elkaar het woord van God en we doen dat uit de brief van de apostel Jacobus, daarvan het derde hoofdstuk. de verzen 1 tot en met 12. Jacobus 3, de eerste 12 versen. En dan zingen wij in aansluiting aan deze schriftlezing het 7e vers van Psalm 63. Want hoe het ga, de logenmond zal nimmer strafloos zegepralen. 63, het 7e vers. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig ook om het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welk het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Doe mij nu belijdenis van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond vraagt het 9e gebod van Gods heilige wet onze aandacht. Gij zult geen vals getuigenis spreken. En daar spreekt onze catechismus over in zondag 43. Zondag 43. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en in alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprechtelijk spreek en beleid, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere om zijn zegen. Heere, ook vanavond zijn wij weer geheel afhankelijk van wat u ons geven wilt. En u geeft ons inderdaad uw woord. Dat mogen ons heel duidelijk voor ogen staan. Dat wij hier vanavond in aanraking komen met de gave van uw heilig woord. En dan vanavond, net als in de afgelopen weken op zondagavond, in de vorm van een van uw geboden. Maar die geboden hebt gij ook gegeven, Heere, als een stuk van uw openbaring. En daarin hebt u ons niet alleen onze dure plicht aangewezen, maar daarin hebt u ons tegelijkertijd ook gewezen op de weg die behoud brengt, die naar het leven leidt. Dat is toch nog zo met uw heilige wet. Heere, u hebt uw wet gegeven als een regel om naar te leven en in het onderhouden daarvan is een groot loon. Zo hebt u het bedoeld. Zo hebt u het volk Israël met uw heilige wil in aanraking gebracht. En dat woord, die heilige wet die gij aan Israël gegeven hebt, die gaat ook vandaag nog door en die geldt ook ons. En daarom lezen wij die wet en daarom preken wij die wet. En daarom is het ons gezet om daarnaar ook met eerbied en met aandacht te luisteren en om u de Heere nodig te hebben om genade van u te ontvangen, om naar die wet ook te leren handelen en wandelen. U hebt van die wet geen afscheid genomen en geen afstand gedaan. Die geldt nog en wij zijn eraan gebonden, wij zijn eronder geplaatst. En het is tot ons behoud, Heere, dat die wet geopenbaard is. Alleen die wet heeft er een functie bij gekregen. Die is ook de bron waaruit we onze ellende leren kennen. Want wij zijn niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En welk gebod gij ons ook voorhoudt, Heere, we worden elke keer weer schuldig bevonden. En die wet onthult ons waarin en waaraan we schuldig staan. Die wet laat het ons iedere keer weer zien. En dat zal ook vanavond weer zo zijn, dat wij afgeweken zijn. Dat we overtreden hebben met gedachten, woorden en werken. O God, en daarom kunnen wij voor u niet bestaan. En daarom is die weg van het onderhouden van uw geboden tegelijkertijd ook een geblokkeerde weg. Zo zal het niet meer kunnen. Zo in eigen kracht en met eigen inzet en met eigen inspanning naar uw wet te leven. We zullen er niet ver mee komen, Heren. En daarom het is een wonder van uw genade dat u juist aan wetsovertreders en schuldigen nu ook het evangelie bekend maakt. Het evangelie van hem die wel in alle opzichten volkomen gehoorzaam is geweest. En die met al uw geboden zijn hele leven ernst heeft gemaakt. En die nooit zelfs maar een millimeter is afgeweken van de weg die in die heilige wet wordt gewezen en die met zijn dadelijke gehoorzaamheid ook in dat offer dat hij gebracht heeft toen alles zo zwaar en zo moeilijk voor hem ging worden en toen hij onder het oordeel Gods moest buigen, maar die met zijn dadelijke gehoorzaamheid toch ook de wet volkomen heeft gedaan, die daarbij ook de schuld en de ongerechtigheden van zijn volk heeft willen dragen en in de weg van lijdelijke gehoorzaamheid een volkomen genoegdoening heeft teweeggebracht. Heren, wij zullen schuldig bevonden worden. En als u met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Wilt u ons daarvan doordringen? En wilt u geven dat wij niet zullen ontsnappen, proberen te ontkomen aan dat oordeel dat gij uitspreekt. Maar laten wij door de eerlijkmakende genade van de Heilige Geest ook vanavond weer het hoofd buigen en erkennen dat wij gezondigd hebben. En laat ieder dat dan heel persoonlijk mogen belijden, Heere. Niet alleen maar met de lippen, niet alleen maar formeel, niet alleen maar uiterlijk, maar laten we het echt met een door schuldbesef getroffen en verslagen hart en geest mogen belijden, Heere, in ware verbrokenheid des harten, om zo ook die wetsvolbrenger, die wetsvervuller, de zaligmaker, de Heere Jezus, nodig te mogen hebben. En zijn bloed, zijn gerechtigheid, om veiligheid te mogen zoeken en vinden bij hem die zich aan het kruis tot in de dood heeft willen vernederen. Heere, wilt u in ons midden zijn, wilt u door uw genade werken, onze ogen openen voor datgene wat ons schuldig stelt, onze ogen ook openen voor datgene wat gij daartegenover in Christus hebt geopenbaard, en onze ogen ook openen voor de Heilige Geest en zijn dierbaar werk, waardoor een mens het toch mag gaan leren om naar al de geboden Gods te gaan leven in beginsel. Die Heilige Geest, die ook de door Christus verworven gerechtigheid toepast aan de harten, maar tevens die Christus ook doet kennen als degene uit wiens volheid zondaren bediend mogen worden tot reiniging en tot vernieuwing en tot heiliging des levens. O God, geef ons ook vanavond al die dingen die we nodig hebben bij het luisteren naar uw heilig gebod. En laat onze gedachten, laat ons geweten, laat ons alles gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. Wees zo met ons, Heere, en doe gij zo ervaren dat u goed en goeddoende zijt, genadig en barmhartig en groot van ontferming. Wilt u alles wat zondig is weren en wegnemen uit ons midden, en wilt u ons geven dat wij deze avond hier in uw huis mogen ondervinden dat gij er ook zijt. Laat de duivel geen gelegenheid hebben om zijn werk te doen, zijn werk waardoor hij alles zoekt te verstoren en waardoor hij uw woord zoekt tegen te staan, waardoor hij een mens ook zoekt te verblinden, waardoor hij zonde vergeeflijk maakt en goed praat en waardoor hij het oog gesloten houdt voor de Heere Jezus en voor zijn gerechtigheid. Heere, laat het hem niet toe om zijn verblindend werk, zijn zielenverleidend werk te verrichten. Hij is de leugenaar, de grote leugenaar, die met zijn leugens en met zijn halve waarheden niet anders beoogt dan ons eeuwig verderf en onze ondergang. Heere, wilt u geven dat wij hem geen gehoor zullen geven, maar uw stem wel zullen mogen beluisteren en gehoorzamen. Zegen uw woord overal waar het vandaag gebracht is of nog gebracht wordt. Wilt u daar gebruik van maken, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijk? En wilt u dat doen, Heere, overal in deze wereld? Overal waar die naam van de Heere Jezus Christus wordt uitgedragen, wilt u hem door de prediking van het evangelie heerlijk maken en voor het oog van velen zo doen voorstellen dat mensen tot hem getrokken worden en in hem hun heil en hun hoogst geluk mogen leren aanschouwen. Heere, werkt dat overal in deze wereld, werkt dat ook onder ons volk. We zijn er in de afgelopen week weer getuigen van geweest dat ons volk gesproken heeft en dat datgene wat ons volk te zeggen had ook in de uitslag van de verkiezing eigenlijk weer neerkomt op datgene wat we al meerdere malen hebben gehoord, dat de aardse dingen, het leven hier op deze wereld, geld en goed en voorspoed en aards geluk belangrijker worden geacht door velen dan de waarden van het evangelie en de dienst van u. Heren, zo gaat dat proces van verwereldlijking alsmaar door, ook onder ons volk. Wij bidden van u dat u daar eens een keer een eind aan wilt maken en dat u nog eens wilt brengen op de plek waar we opnieuw u gaan nodig hebben, ook als volk. Zo gaat het niet goed, heren, al mag het ogenschijnlijk dan wel goed gaan en economisch gesproken er wel vooruitgang zijn, maar zo gaat het niet goed. Een keer zult u alles toch ons laten weten en duidelijk maken dat in het onderhouden van uw geboden alleen heil te verwachten is, ook voor een natie, maar dat de zonde door u beschouwd wordt als een schandvlek. En als we u verlaten, heren, wat wijsheid blijft er dan over? In uw langmoedigheid hebt u nog geduld, maar we weten uit uw woord dat uw geduld wel lang is, maar niet eindeloos. Daarom, heren, we smeken u, breng nog eens een wending in de omstandigheden. En wilt u nog eens geven dat dat woord van u opnieuw gezag mag krijgen, bij hoog en bij laag. En dat er nog eens een herleving mag zijn van de dagen van ouds. En dat uw woord nog eens kracht zal mogen oefenen. En dat door de werking van uw Heilige Geest er opnieuw zal mogen komen een vragen naar u, de God, ook van het voorgeslacht. Heren, wij bidden u om uw onmisbare, maar tegelijk moeten we erbij zeggen, verbeurde zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 15e psalm, het 1e, 2e en 3e vers. Wie zal verkeren, grote God in uw tent? En dan het 2e en het 3e vers van psalm 15.
Thank you.
Gemeente, vanavond vraagt het gebod onze aandacht, waarbij ons de zonden met name van de tong worden voorgesteld. God heeft in zijn geboden beschermingen gegeven. Bescherming van de dingen in ons leven die kwetsbaar zijn. Om te beginnen is ons leven kwetsbaar. Daarom zei God, gij zult niet doodslaan. En vervolgens is ons huwelijk kwetsbaar. Daarom zei God, gij zult niet echt breken. Daarnaast is ons aardse goed kwetsbaar. God zei daarom, gij zult niet stelen. En ook is onze naam kwetsbaar. En daarom zegt God, gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Denk niet gering over het hebben van een goede naam. In het boek Prediker lezen we van een goede naam die beter is dan olie. En zo is het ook. Maar die naam van een mens, waarmee hij onder de mensen bekend staat, zoals de mensen over hem denken, zoals de mensen over hem spreken, die naam is, ik zei het al, een kwetsbaar bezit. Die naam kan ons ontnomen worden, zo goed als dat ons geld ons ook ontnomen kan worden, en zo goed als dat ons leven ons ontnomen kan worden, zo kan onze naam ook gestolen worden. En we kunnen in onze goede naam worden aangerand, aangetast. Maar God heeft daarom dat negende gebod gegeven als een bescherming van de naam die we hier op aarde dragen. In dit gebod verbiedt de Heere dus vals getuigenis te geven. En dat doen wij met onze mond. En als wij de verklaring van dit gebod lezen zoals we dat in onze catechismus terugvinden, en dan zag ik maar weer dat onze catechismus ook op dit punt weer volkomen de schrift naspreekt. Allerlei dingen die in ons leerboek in antwoord 112 met name genoemd worden, vinden wij met name ook genoemd in Gods heilig woord. Ik denk alleen al aan de psalmen die we vanavond zingen, waarin verschillende van de hier genoemde zaken ook weer terugkeren. Als onze catechismus een verklaring van dat negende gebod geeft, dan zullen wij ontdekken dat ook dit gebod zeer wijd is en dat er heel wat dingen te maken hebben met datgene wat wij met onze tong allemaal kunnen bedrijven. We hebben van die tong ook gelezen in het derde hoofdstuk van de brief van de apostel Jacobus. Met haar loven wij God, zo lazen wij. En dat is ook Gods bedoeling geweest, dat de mens de tong, zijn spraakvermogen zou gebruiken tot eer van zijn schepper. Maar met diezelfde tong, zo zei Jacobus, loven wij niet alleen God en de Vader, maar vervloeken wij ook de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Diezelfde tong wordt ook gebruikt om kwaad te spreken van een ander. Een ander nadeel te bezorgen. En als Jacobus over deze dingen spreekt, en hij zal natuurlijk ook concrete aanleiding gehad hebben om dit te schrijven, de mensen aan wie hij deze brief geschreven hebben, zullen het met name nodig gehad hebben dat hij deze dingen heel nadrukkelijk onder hun aandacht bracht. En het is de Heilige Geest die de apostel Jacobus ook bij het schrijven van dit gedeelte heeft geleid en geïnspireerd. En het is die Geest geweest die dit gedeelte van het woord ook voor de kerk van vandaag heeft bewaard, zodat dit hoofdstuk nog altijd bij het geopenbaarde woord van God gerekend moet worden. Wij hebben er dus ook mee te maken, wij worden er ook door aangesproken. Wij hebben ons ook te bezinnen op datgene wat onze tong is en wat onze tong doet. Klein lid, zegt Jacobus, maar het roemt grote dingen. Hij vergelijkt het met het bit in de bek, in de mond van een paard. Hij vergelijkt het met een roer van een schip. Zo'n klein roer. Maar het heeft een geweldige betekenis. Want dat schip wordt omgewend, dat schip wordt geleid door dat roer naar de richting waarin de stuurder van dat schip het hebben wil. Hij vergelijkt de tong met een klein vuur. Met, wij zouden zeggen, een lucifer. Maar wat kon je met één lucifer een geweldige brand veroorzaken? En zo kun je met de tong ook heel wat kwaad stichten. Hij vergelijkt de tong met de wilde dieren. Maar daar gaat de vergelijking niet meer op. Als Jacobus de tong vergelijkt met de wilde dieren, dan zegt hij, die kun je nog temmen. En die zijn getemd geweest. Maar de tong kan geen mens temmen. Dat is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. En daarmee is Jacobus wel in overeenstemming met wat we elders in de schrift ook vinden. Ik denk aan de 52e psalm waarvan de tong gezegd wordt dat het een scherp scheermes is. Wat kan er met de tong veel kwaad aangericht worden? Is dat toevallig? Nee, dat bewijst alleen maar hoe diep de verdorvenheid van een mens is. Ten slotte komt het allemaal uit ons hart. Uit het hart des mensen komen voort. En dan zegt de Heer Jezus, als hij dan de dingen op gaat noemen die uit ons boze en verdorven hart voortkomen, dan noemt hij daar ook de lasteringen bij en het kwaad spreken. En dus in het licht van wat de Heer zelf gezegd heeft en in het licht wat er op andere plaatsen in het woord van God staat, is Jacobus niet te scherp, niet te negatief in zijn oordeel over de tong, als hij zegt dat het een onbedwingelijk kwaad is en een ontembaar kwaad, vol van dodelijk venijn. Zo is het. Luistert u maar naar de uitleg die onze catechismus geeft. En ik zei al, wat onze catechismus hier zegt, dat vinden we in het woord van God her en der ook terug. Allereerst naar de letterlijke opvatting, naar de letterlijke vertaling van het 9e gebod. Het spreken van een vals getuigenis. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Daarmee wordt natuurlijk bedoeld wat er voor een rechtbank plaatsvindt. Als je daar als getuige moet komen, dan moet je de waarheid spreken. Als je als getuige opgeroepen wordt om voor een rechtbank te getuigen, in welke zin dan ook, dan moet je dat inderdaad ook beloven. Dan moet je dat, en zo moest het in ieder geval vroeger, onder ede beloven. Tegenwoordig mag dat dan ook met een belofte, omdat velen de naam van de Heere er niet meer bij willen aanroepen. Maar voor de rechter heeft zo'n belofte dezelfde kracht als een eed. Daar gaat het er natuurlijk om dat daar gesproken wordt overeenkomstig de waarheid. Maar een vals getuigenis, of het nou in iemands voordeel of in iemands nadeel is, is door God veroordeeld. Je kunt door je getuigenis proberen een schuldige onschuldig te laten verklaren. Je kunt ook een onschuldige schuldig laten verklaren. Maar in beide gevallen staan wij zelf schuldig in Gods ogen. En wat de Heere daarvan denkt, hoe de Heere dat beoordeelt, dat heeft hij ook aangekondigd. Het is ook niet zonder reden dat onze catechismus verderop in dit antwoord zegt, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil, hoe de Heere erop reageert, op een vals getuigenis. Wel, hij brengt zijn toorn over die zondaar. En als je dat weten wilt, dan laat het woord van God ons dat inderdaad zien in de geschiedenis van Achab en Izebel, die via valse getuigen de wijngaard van Nabot in hun bezit krijgen. Dat was een rechtshandel die krom was. Valse getuigen zijn opgeroepen om Nabot vals te beschuldigen en van hem te zeggen dat hij God en de koning gevloekt heeft. En dat wordt verder niet onderzocht. En Nabot krijgt ook niet eens gelegenheid om zich te verweren. En er is geen mens, er is geen advocaat die Nabot kan inschakelen om zijn zaak te bepleiten. In de kortste keren wordt het vonnis geveld en het vonnis wordt ook uitgevoerd. Maar het is allemaal te danken aan die brief die Jezebel geschreven heeft. En die vloeide weer voort uit de hebzucht van koning Achab. En zo hebben ze samen gespannen om Nabot onschuldig veroordeeld en ter dood gebracht te krijgen. En het resultaat, het laatste gedeelte van 1 Koningen 21, waarin deze geschiedenis ons verteld wordt, laat het ons weten dat de profeet Elia door God naar Achab gestuurd wordt in de wijngaard van Nabot, die Achab dan komt bezichtigen voordat hij hem in bezit gaat nemen. En dat de profeet Elia aankondigen moet: de toorn van God. En die wordt ook voltrokken. Want precies zoals Elia het voorzegd heeft, gebeurt het. Straks lekken de honden het bloed van Achab. En straks eten de honden het lichaam van Jezebel. Zo rekent God een vals getuigenis aan. U weet, de Heere Jezus is ook vals beschuldigd. Daar hadden ze net als bij Nabot ook valse getuigen ingehuurd. En de een zei dit en de ander zei dat, maar hun getuigenis was niet eenstemmig en daardoor kon de Joodse raad er weinig mee beginnen. Maar het is wel geprobeerd, ook tegen de Heere Jezus, om hem onschuldig veroordeeld te krijgen op grond van een vals getuigenis. Er zijn meer voorbeelden. Stefanus op dezelfde manier. Dat is het eerste wat veroordeeld wordt, wat de Heere zwaar aanrekent. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Maar behalve deze zonde, is het mogelijk om nog andere zonden te doen. Wel in hetzelfde vlak, op hetzelfde terrein, maar op een andere manier weer. Iemands woorden verdraaien, zo lezen wij hier. Iemands woorden verdraaien. Iemand heeft wat gezegd, iemand heeft wat verteld en je geeft die woorden anders door dan ze gesproken zijn. Je laat er wat uit weg of je voegt er wat aan toe. Je maakt het wat ernstiger, je maakt het wat zwaarder. Je hoeft misschien niet eens zoveel woorden te veranderen. Misschien hoef je alleen maar het op een andere toon te zeggen. Om er toch wat anders mee te bedoelen. En een ander wat er iets anders onder te laten verstaan. Maar God rekent dat als liegen. En dan vervolgens, ik mag ook geen achterklapper zijn. Een achterklapper is iemand die dingen vertelt die niet onwaar zijn. Maar hij vertelt ze achter de rug van degene over wie het gaat. Degene over wie het gaat is er dus niet bij. Achterklappen, dat is dus over iemand iets vertellen waar hij zelf dus niks van weet. Maar dingen die op zichzelf genomen waar zijn, die alleen niet behoeven te worden verteld. Van achterklap lees je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Ziba. Wie was Ziba? Zou ik die vraag mogen stellen aan jullie jongens en meisjes? Wie was Ziba? Ja, misschien wel eens van gehoord, hè? In 2 Samuel. In de geschiedenis dat David vluchten moet voor Absalom. In die geschiedenis komen allerlei mensen ook voor die David op de een of andere manier op zijn vlucht voor Absalom of straks op zijn terugkeer naar Jeruzalem ontmoet. En als hij voor Absalom vlucht en ook nog niet zeker is hoe die zaak allemaal af zal lopen, dan komt Ziba hem tegemoet. En Ziba was de knecht van Mefiboset. Mefiboset was een zoon van Jonathan. En David had ter wille van de vriendschap met Jonathan en ter wille van de belofte die hij aan Jonathan gegeven had, deze Mefiboset gunsten bewezen. Mefiboset had al de bezittingen van zijn vader teruggekregen, daar had David voor gezorgd. Mefiboset had ook vrije toegang tot het koninklijk paleis, daar mocht hij binnenkomen, daar mocht hij de maaltijd gebruiken, als was hij een van de zonen van David. Mefiboset was rijk gezegend, maar toen kwam die opstand van Absalom. En toen heeft Mefiboset gedacht, hoe slecht van hem, dat het nou misschien zou kunnen gebeuren dat het koninkrijk toch weer bij hem terecht zou komen. En dat komt Siba aan David vertellen. Dat is achterklap. Dat was niet goed van Siba, van Mefiboset. Maar het was van Siba evenmin goed dat hij dat aan David komt vertellen. Had David dat ook nog nodig, terwijl hij toch al zoveel verdriet had? Moet hij nou ook nog te horen krijgen dat zijn vriend, de zoon van zijn vriend zo over hem denkt? Wat heeft David daaraan? Waarom vertelt Siba dat trouwens? Eigenbelang. Hij rekent erop dat David nu zo boos zal worden op Mefiboset, dat David tegen Siba zal zeggen, nou dan is alles wat van Mefiboset was voortaan van jou. En David doet dat ook nog. En dat was de opzet van Siba. Met het vertellen van deze dingen. Achterklapper was hij. Ik mag ook geen lasteraar zijn. Dat is nog erger dan achterklap. Want bij achterklap vertel je achter iemands rug wat dan nog waar is. In ieder geval wat niet onwaar is. Maar lasteren, dat is iets vertellen wat niet waar is. Lasteren deden ze Paulus. Van Paulus werd verteld dat hij een boodschap bracht. Laten we de zonde doen, opdat de genade nog meer worden. Dat was laster, want dat was geheel en al niet waar. En Paulus is diep verontwaardigd als hij dat hoort. En hij is hierover schrijft in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief. En als hij in zijn verontwaardiging vertelt wat ze over hem durven te zeggen, dan zegt hij erachteraan welke verdoemenis rechtvaardig zij. Om zo kwaad te spreken van Paulus als dienaar van het evangelie. Onwaarheden vertellen over iemand. Met de bedoeling om hem neer te halen. Om hem af te breken. Om zijn naam te vernietigen. Lasteren. En nu kunnen wij lasteren met onze mond. Met onze tong. En daar vooral doen we deze zonde mee. Maar als u goed nagedacht hebt toen we zojuist de 15e psalm zongen, dan hebt u ontdekt dat wij ook kunnen lasteren met ons oor. Door er namelijk naar te luisteren. In psalm 15 lezen we, dan gaat het over degene die verkeren mag in Gods tent en die wonen mag op de berg van Gods heiligheid. Nu wie is dat? Dan zegt de onberijmde tekst die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt. Zijn metgezellen geen kwaad doet. En geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. En dat opnemen, dat is wat je met je oor doet. Die er dus niet naar luisteren wil. Je kunt ook schuldig staan aan lasteren als je naar de lasteraar luistert. En als je in je opneemt wat die ander in zijn lastertaal vertelt. En dat gaat makkelijk, nietwaar? Dat gaat zo makkelijk. Je zit bij elkaar ergens op visite. En natuurlijk moet het gesprek dan ergens over gaan. En dan komt het gesprek als vanzelf op mensen, op die of op die. En wat die zei en wat die deed. En dat wordt al gauw achterklap. Dan worden de dingen verteld die niet onwaar zijn, maar degene die besproken wordt is er niet bij. Maar achterklap, bevredigt tenslotte ook niet meer in dat gesprek. Het wordt hier en daar nog wat aangedikt. En de een weet nog dit ervan. En de ander weet nog dat ervan. En zo wordt het laster. En we laten het toe. De een zegt het. En de ander neemt het op. Bij de een komt het via de tong. En bij de ander komt het via het oor. Het gaat zo makkelijk. Het is zo gebeurd. En dan komt in de behandeling van onze catechismus van dit gebod, in de volgende fase, in de volgende plaats ook, het iemand onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Ja, als de sluis eenmaal open staat, dan stroomt het water wel verder. En wat kan de persoon over wie het gaat er nou zelf nog aan doen? Hij is er niet bij. Weerleggen kan hij het niet. Weerspreken, het kwaad ontmaskeren. Het is hem onmogelijk. Maar zijn naam gaat er wel aan. En soms merkt hij het. De mensen een beetje vreemd tegen hem aankijken. En dat hij het gevoel krijgt, zouden ze over me gepraat hebben? Dat hun aangezicht van zijn vrienden van vroeger niet meer is als gisteren en eergisteren. Gemeente, wij beseffen niet wat een kwaad we op deze manier onder elkaar aanstichten. Wat een vuur er op deze manier ontstoken wordt. En wat is het? Het is liegen en bedriegen. Zo wordt in antwoord 112 vervolgens gezegd. Liegen en bedriegen. En denkt u dat God dat allemaal aanhoort en dat hij er niks van zegt? Denkt u dat de Heere dat aanziet en dat het hem allemaal verder ongeïnteresseerd laat? Luister u eens met mij mee naar wat we in het woord van God vinden in de profetie van Hosea. En daar ziet u dat de Heere het inderdaad toch allemaal wel opgemerkt heeft. Hoort des Heere, woord gij kinderen Israëls. Want de Heere heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw en geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is, maar vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen. Ze breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Of God het ook allemaal gadegeslagen heeft. En hij zal het ook bezoeken. De zware toorn van God wordt op deze manier ook door mensen op zich geladen. Door liegen en bedriegen. En daar hangt het leven van aan elkaar. In de handel, in de politiek, in de wetenschap, in de kerk. Wat wordt er gelogen? En wie maakt zich er nog druk om? Het begint al bij kleine kinderen. Een van de dingen die we onze kinderen niet hoeven te leren is liegen. Vele andere dingen moeten ze langzamerhand leren. En dat gaat allemaal nog niet zo vanzelf. Maar liegen kunnen ze uit zichzelf. Als er één bewijs is dat een mens verdorven geboren is, dan is dat wel het liegen van kleine kinderen. Of ze dat nou met een stalen gezicht kunnen doen of niet, maar ze kunnen het. En dat kwaad, dat blijft ons bij. Dat gaat ons leven lang met ons mee. Het gebeurt niet straffeloos. Bijna aan het eind van de Bijbel laat de Heere dat nog eens met grote nadruk weten. Als hij zegt dat buiten dat hemelse Jeruzalem zullen zijn, ook al degenen die de leugen lief hebben en doen. En hun eindbestemming is de poel die brandt van vuur en sulfur. Waar ze samen met alle andere soorten van zondaars zullen zijn. Al degenen die de leugen hebben lief gehad. En die een vals getuigenis hebben gesproken. door iemands woorden te verdraaien, door lasteringen te spreken, door achterklapper te zijn, door iemand te helpen oordelen of veroordelen, onverhoord, hoe dan ook. En waarom is dat zo, dat hun deel is in de poel die brandt van vuur en sulfer? Omdat liegen en bedriegen eigen werken des duivels zijn. Er is niets zo tegengesteld aan God, de God der waarheid, de God der liefde. Er is niets zo tegengesteld aan God als dit kwaad. En daarom mag dat ook gezegd worden. Trouwens, dat zegt onze catechismus alweer op grond van het eigen woord van God. In dit geval heel duidelijk een verwijzing naar een woord van de Heer Jezus Christus. Als hij in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie blijkbaar tegen de Joden gezegd heeft. Gij zijt uit uw vader de duivel. En gij wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, uit zijn wezen, uit hoe hij wezenlijk is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is de duivel. En wie liegt, en wie dus leugen lief heeft, en wie dat 9e gebod overtreedt zonder waarachtige bekering, die doet de eigen werken des duivels. En die hoort thuis waar de duivel thuis hoort. Is dat zo? Dat de duivel de leugenaar, de aardsleugenaar is? Daar is hij toch mee begonnen in het paradijs? Zijn eerste woord was een leugen. Zijn eerste woord was het verdraaien van een woord van God. Een vraagteken zetten achter wat de Heere geopenbaard heeft. Is het ook dat God gezegd heeft? En dat is niet minder dan liegen. En dat is door zo'n leugen God onder verdenking stellen, dat bedoelt hij. Eva, je moet eens anders gaan denken over God. Tot nog toe heb je zo en zo over God gedacht. Tot nog toe heb je over God gedacht als over een goeddoend God en over een genade God en over een God die je in alle opzichten vertrouwen kunt. Maar is dat wel helemaal juist, Eva? Is het ook dat God gezegd heeft? God in een kwaad daglicht plaatsen. En dat is het. Als we iemands woorden verdraaien, dan stellen we hem in een verkeerd daglicht. Als we achterklappen, dan stellen we iemand in een verkeerd daglicht. En wie dat doet, doet wat de duivel deed. En wat de duivel nog doet. En waarin de duivel zo bedreven is. En waarin hij zoveel gehoorzame en gewillige navolgers heeft. Maar die moet dan ook accepteren dat hij hoort waar de duivel hoort. En dat hij terechtkomt waar de duivel zal terechtkomen. De zware toorn van God rust op deze aardsleugenaar en op al zijn gebroed. En op allen die hem navolgen. Natuurlijk bezoekt God deze zonde. Natuurlijk straft God dit kwaad, of het in volwassen mensen of in kleine kinderen is. Alle die de leugen lief hebben en doen. Er kunnen nog meer dingen gezegd worden dan onze catechismus zegt. Het woord van God laat ons ook andere dingen nog horen. Het kan nog subtieler met dat 9e gebod en de zonde ertegen. We zongen in een van de psalmen over vleierij. Vleierij, dat is zogenaamd uit beleefdheid een aantal dingen zeggen die we helemaal niet menen. Dat is vleien. Iemand in zijn gezicht prijzen. En we trekken er nog een vriendelijk gezicht bij ook. Maar ons hart, ons hart, denkt er heel anders over. Maar wat zijn we er soms gevoelig voor om gevleid te worden? Wat zijn soms ook dominees er gevoelig voor om gevleid te worden? Maar vleierij is ook leugen. En vleierij heeft ook schadelijke gevolgen. En mensen die graag gevleid worden, worden onuitstaanbare mensen. Let u er ook op, gemeente. Let u er ook op, ouders. Dat uw kinderen nauwlettend toezien en toehoren. U krijgt bezoek. En van tevoren moppert u erover dat die en die nou zo nodig willen komen. En uw kinderen horen het, dat u er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Maar dan komen ze. Oh, u bent een en al voorkomendheid. En u bent een en al vriendelijkheid. En als de mensen willen opstaan om naar huis te gaan. Nee, zit nog even. Het is nog zo vroeg. Wat moeten uw kinderen ervan denken? Zullen ze dat voorbeeld volgen? Natuurlijk zullen ze dat voorbeeld volgen. Natuurlijk. Jong geleerd is oud gedaan. En dit ene voorbeeld kan met vele andere vermenigvuldigd worden. Wat de Bijbel ook noemt, onze catechismus gaat er een ogenblik aan voorbij, maar wat de Bijbel ook noemt, en dat ligt ook op het gebied van het negende gebod, dat is zelfbedrog. Je kunt een ander bedriegen, je kunt ook jezelf bedriegen. Dat kun je in het natuurlijke, dat kun je ook in het geestelijke. Jezelf wat wijs maken. Je van alles inbeelden. Je inbeelden, jezelf wijsmaken dat je ook de Heere kent. Dat je ook een kind van God bent. Jezelf wijsmaken dat je zonden vergeven zijn. Jezelf inbeelden dat je straks in het uur van sterven naar de hemel mag. Maar weet je het zeker? Wie heeft het je verteld? Waar heb je die wetenschap vandaan? Zeg je dat, denk je dat, geloof je dat op goede gronden? Heeft de Heere het tegen u gezegd? Niet voor niets heeft de Heere het nodig geoordeeld om in zijn woord ook te waarschuwen tegen zelfmisleiding. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Maar die daar doet de wil, mijns vader, zegt de Heer Jezus. Gemeente, net als bij de andere geboden die we gelezen en besproken hebben in de afgelopen weken, zullen we ook bij de overdenking van het negende gebod wel niet tot een andere conclusie kunnen komen dan dat we schuldig staan. Dat we allemaal schuldig staan. Als ons vanavond dit stuk van Gods heilige wet als een spiegel wordt voorgehouden. En als we niet voor die tijd weggelopen zijn, zodat wij niet hebben kunnen en willen kijken in die spiegel, maar als wij stilgestaan hebben en als wij datgene wat God ons als spiegel voorgehouden heeft, eerlijk hebben bestudeerd en ons eigen beeld daarin hebben ontdekt, dan zou eigenlijk iedereen in tranen moeten uitbarsten. En iedereen voor God op de knieën moeten vallen en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Of niet? Want er is niemand die vrijuit gaat. De een zal misschien meer, de ander zal misschien minder zich aangesproken weten, maar er is niemand die vrijuit gaat. En wat we allemaal nodig hebben, en laat dat doordringen tot in het diepst van onze ziel. Wat we allemaal nodig hebben, dat is de vergeving van deze zonde in het bloed van Christus. Wat we nodig hebben, dat is ook de vergeving van de zonde die we met onze tong bedreven hebben. Dat onbedwingelijke kwaad, vol dodelijk venijn. Hoeveel zijn er al over onze tong gegaan? Van hoeveelen hebben wij in ons leven al gelasterd? En hoeveel woorden zijn onder ons en door ons al verdraaid? En verdraaid, doorverteld en overgebracht. En hoeveel hebben wij al dat duivelswerk gedaan? Liegen. En bedriegen. Ja, ook de zonden van de tong, menigvuldig als ze zijn, zullen vergeven moeten worden. Misschien dat we er niet zo zwaar aan tillen. Als je let op de frequentie van dit kwaad, op de gemakkelijkheid waarmee dit kwaad bedreven wordt, zonder dat ons geweten nog spreekt, zonder dat we er nog ons voor schamen, zonder dat we... Als je let op de frequentie van deze zonde, dan tillen we er niet zo zwaar aan. Dan zijn er andere dingen die we veel zwaarder aanrekenen en veel zwaarder taxeren. Maar dit kwaad wordt door God met zijn zware toorn bezocht. En daarom, wij zullen in de ontdekking aan dit kwaad, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, moeten gaan beseffen dat we ook met deze zonde naar de gekruisigde zaligmaker toe moeten. Ja, echt. En dit is zomaar niet goed gepraat en zo goed gemaakt. Al vergeten wij het en al vinden we het allemaal niet zo erg. Dit zal ook tot zonde moeten worden, gemeente. Wat we met de tong doen. Om zoals door de nood gedreven en door het ontdekkend werk van de Heilige Geest ontmaskerd als een overtreder van dit gebod, naar die schuldovernemende borg te vluchten, die ook vals beschuldigd is geweest, terwijl hij altijd de waarheid heeft gezegd en terwijl hij zijn tong altijd gebruikt heeft om God te loven en God de eer te geven en het heil van zijn naasten te zoeken. Nooit heeft hij zijn mond en tong tot enig ander doel gebruikt dan juist om de mensen onder wie hij arbeidde te spreken de wonderen en de heilgeheimen van God en van zijn genade. En ondanks al de arbeid van zijn liefde en ondanks al zijn gehoorzaamheid aan de goddelijke wet is hij aan het kruis genageld. Die zonden van zijn volk die ze met de tong bedreven hebben, heeft hem ook in de dood gebracht. Ook wat zij misdaan hebben op dit vlak, ook liegen en bedriegen, die eigen werken des duivels, hebben hem onder het oordeel, onder het zware oordeel Gods gebracht. En voor dat kwaad heeft hij zijn bloed ook gegeven. En in dat bloed alleen, echt in dat bloed alleen, is reiniging, is vergeving, is afwassing. Opdat een mens die van nature een leugenaar is en uit de vader der leugenen is, vergeving zou ontvangen. Maar aan vergeving hebben we niet genoeg. Niet? Nee, er zal toch ook vernieuwing moeten zijn, of wilt u bekering? Niet alleen is het bloed van Christus onmisbaar, maar de geest van Christus net zo. Omdat we door de geest van Christus nu ook van binnenuit, want we hoorden dat het daar begint, niet waar, uit het hart des mensen, van binnenuit zullen worden vernieuwd en veranderd, zodat mijn tong en mond en harten diepste grond Gode welbehagelijk zullen mogen gaan worden. En opdat wij de voetstappen van Christus zullen mogen leren drukken, zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Of anders gezegd, zoals de Heer Jezus dat zei, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Dat moet gebeuren. Wij moeten uit de waarheid worden. Kinderen, zoals ze in de Bijbel genoemd worden, die niet liegen zullen. En daarom wordt het gebed, als de geest dat begint te werken, als de geest dat vernieuwende werk gaat doen, wordt het ook het gebed van Gods kinderen, met name als ze hun zonden en hun ongerechtigheden op het terrein van dit gebod gaan inzien en inleven en daar smart over dragen. Dit wordt het gebed, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. En dan gaat de mens ook leren om naar dit gebod te leven, in beginsel en met een klein beginsel. Maar je ziet het toch gebeuren bij sommigen. Je ziet het gebeuren bij Jonathan, de vriend van David. Als David door Saul beschuldigd wordt, en als Saul van alles en nog wat op David heeft aan te merken, we vinden het beschreven in het 19e hoofdstuk van 1 Samuel. Dan zegt Jonathan van David tegen zijn vader: de koning zondige niet tegen zijn knecht, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn, want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet. En hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en ge zijt verblijd geweest. Waarom zoudt ge dan tegen onschuldig bloed zondigen? David zonder oorzaak dodende. En als Jonathan dat nog een keer durft zeggen, dan wordt Saul zo kwaad dat hij zijn peer naar zijn eigen zoon werpt om hem aan de wand te spitten. Maar Jonathan heeft het geleerd om het goed gerucht van zijn naaste voor te staan en te bevorderen als een bewijs van genade. Hij had ook kunnen zwijgen. Hij had ook kunnen denken, het is me te riskant om nou wat te zeggen. De toorn van mijn vader, dat durf ik niet riskeren. Maar door de vernieuwende genade van de Heilige Geest gedreven heeft Jonathan het voor zijn vriend David opgenomen en gezegd: vader, dat is niet waar wat u nou zegt. Dat is niet waar wat u nou van David denkt. En zo moeten mensen toch ook leren door genade om inderdaad, zoals onze catechismus zegt, oprecht te spreken en te belijden en mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te staan en te bevorderen. Heb je iemand wat beloofd? Moet je toch ook doen. Gemeente, dit zou ook de plaats zijn om iets te zeggen over wat dan wel genoemd wordt een noodleugen. Goed begrepen, de noodleugen is wat anders dan wat we ook wel noemen een leugen om bestwil. Je zit ergens in een moeilijke situatie, je weet niet hoe je eruit moet redden, ja, dan moet ik er maar om liegen. Een leugen om bestwil. Maar een leugen om bestwil, die spreken we met het oog op onszelf. We willen onszelf eruit redden. En we weten geen andere weg dan een leugen te verzinnen of een halve waarheid. Maar dan gaat het om onszelf. De noodleugen is wezenlijk wat anders. Misschien is het woord noodleugen niet eens zo geschikt. We vinden daar voorbeelden van in de schrift. Ik denk aan de vroedvrouwen in Egypte, Exodus 1. Ik denk met name ook aan Rachab, Jozua 2. U weet wel, die herbergierster in Jericho, die haar huis op de muur had. En toen kwamen die twee verspieders, uitgezonden door Jozua uit het leger van Israël, om de stad Jericho, de eerste stad die ze aan de overkant van de Jordaan moesten gaan veroveren, te verspieden. En die verspieders zijn gegaan naar het huis van Rachab, naar de herberg, want daar worden natuurlijk de praatjes verteld. En daar konden ze erachter komen hoe die bevolking van Jericho er nou over dacht, over die Israëlieten enzovoort. Nou, toen dreigde het gevaar en toen heeft Rachab die verspieders genomen en ergens op het dak onder de vlasstoppels verborgen. En ze heeft die verspieders de belofte gegeven dat zij voor hen in zou staan. Op de een of andere manier wordt dat ontdekt, dat die verspieders daar bij Rachab geweest zijn. De koning van Jericho zendt zijn spionagedienst en zijn politie naar het huis van Rachab en die moeten onderzoek doen en die stellen de vraag: waar zijn ze? Tja, zegt Rachab, ze zijn alweer weg. Voor het sluiten van de poort zijn ze vertrokken. Ik weet niet waarheen, ja, ergens het gebergte in. Dus als u ze achterhalen wilt, dan moet u haast maken. En dan zult u ze misschien ergens in het gebergte nog wel aantreffen. En ze had ze op het dak verborgen. Dus, en dan kom je in het woord van God tegen, zowel in Hebreeën 11 als in Jacobus 2, dat zij om deze daad geprezen wordt. Dan wordt er in Hebreeën 11 gezegd dat ze door het geloof die verspieders verborgen heeft. En dan wordt er in Jacobus 2 gezegd dat zij goede werken gedaan heeft waaruit haar geloof gebleken is. En het ging met liegen en bedriegen gepaard. Wat moeten we daar nou van denken? Is het dan toch niet een wonderlijk geloof, dat geloof dat de Heere in zijn woord aanwijst? Kan dat geloof dan gepaard gaan met het spreken van onwaarheid? Gemeente, wat zou onwaarheid geweest zijn in het geval van Rachab? Waarin zou ze onbetrouwbaar geweest zijn? Ze had die verspieders op het dak verborgen en de belofte gegeven, of ze dat nu uitdrukkelijk gezegd heeft, of dat ze dat alleen maar door haar verbergen van die verspieders bedoeld heeft te zeggen. Ze had die belofte, ze had in ieder geval die verspieders de garantie gegeven, ik zal voor jullie zorgen. En nou zijn de politieagenten aan de deur gekomen en als ze nu gezegd had, ja, die zijn hier gekomen, ze zitten op het dak. Dan zou ze gelogen hebben. Gelogen tegen die verspieders. Die ze de garantie gegeven had, ik sta voor je in. Want die politie daar aan de deur, vertegenwoordigers van een door en door goddeloze overheid, van een verdorven koning, van heidenen die onder het oordeel Gods liggen, die hebben geen recht op die verspieders en die hebben niets te maken met het leven van die verspieders. Het zou liegen geweest zijn als zij die verspieders verraden had aan die spionnen daar. Zulke situaties kunnen zich af en toe voordoen. En dan gaat het Rachab niet om zichzelf. Maar dan gaat het hen om die Israëlieten. Wier kant ze eigenlijk al gekozen had. Omdat ze tot het geloof gekomen was. En daarom spreekt God niet over de leugen van Rachab, maar over het geloof van Rachab. En dat ze door de werken gerechtvaardigd is. Want zij is door de liefde gedreven. En de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is het. En dan moet u niet zeggen, dan krijgen we een vrijbrief om maar te liegen en te bedriegen net naar het ons uitkomt. Nee, het gaat om de ander die levensgevaar loopt. En die in handen van een goddeloze overheid zou zijn gevallen. En wiens leven door die goddeloze overheid zou zijn vernietigd. En dat rekent God niet als liegen. We kunnen overigens genoegzaam zondigen met onze tong. Dat hebben we immers gehoord. En we kunnen met onze tong heel wat kwaad aanstichten. Laat Rachab dan haar tong gebruiken om die verspieders te beschermen. En God rekent dat haar tot een deugd. Zijn wij genoegzaam op onze hoede, gemeente, ten aanzien van het gebruik van onze tong? Begeren we anders te zijn? Begeren we vernieuwd te worden naar het evenbeeld van Christus? Begeren we tegen dat kwaad in ons leven te strijden? Bij onszelf? Bij anderen? Doe dan niet mee. Doe dan niet meer mee met die roddelgesprekken. Doe daar dan niet meer aan mee. Laat, zo mogen het gebed zijn, u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Misschien zitten hier mensen die het slachtoffer geworden zijn van laster. Dat zou best kunnen, want er wordt zoveel gelasterd. Kijk eens na of u er misschien aanleiding toe gegeven hebt. Onderzoek dat eens. Het kan ook zijn dat het helemaal onterecht is wat er over u verteld is of wordt. Het kan ook zijn dat het helemaal onterecht is. En dat God het toch toegelaten heeft. Misschien wel omdat hij er een bedoeling mee had. Misschien liggen er onbeleden zonden in uw leven. Waarvoor de Heere u in de engte wil drijven. Onderzoek dat eens.
En overigens, we moeten er niet te veel van streek zijn als onze naam is, wordt aangetast. Tenminste als ons geweten zuiver is. En dat is een zaak tussen God en ons. Want dan is het getuigenis van ons geweten, als het onder de controle van de Heilige Geest staat tenminste, meer waard dan wat mensen van ons zeggen. Die mij oordeelt is de Heere, zegt Paulus. De vraag ook voor degene die het slachtoffer van laster zijn geworden. Die vraag is, hoe denkt God nou over mij? Ben ik echt onschuldig aan de dingen die men mij van mij vertelt? Dan zal God vroeg of laat, net als in het geval van Job en van anderen, ook nog wel een keer de gerechtigheid aan het licht brengen. Maar wij mogen allemaal wel bidden en gedurig bidden dat de Heere een wacht voor onze lippen wil zetten. Amen. Psalm 141, het derde en het vierde vers. Laten wij danken. Genadige God, we mogen wel tot u komen als mensen die geslagen zijn in het hart. Zoals we van David een keer lezen, Davids hart sloeg hem. Telkens weer als we voor uw heilig gebod geplaatst worden, Heere, zou dat eigenlijk het effect moeten wezen. Want we komen er nooit schuldeloos onderuit. En u hebt altijd zoveel klem en zoveel ernst in uw heilig gebod gelegd, dat wij op welke wijze dan ook allemaal schuldig verklaard zullen worden. De een omdat hij de woorden van een ander verdraaid heeft, de ander omdat hij een achterklapper is, een derde omdat hij een lasteraar is, een vierde omdat hij een ander onverhoord heeft veroordeeld, weer een ander omdat hij een vals getuigenis gegeven heeft. Maar het zijn allemaal eigen werken des duivels, Heere. En zelfs de zonde van nalatigheid, zelfs het lenen van ons oor aan zulke vertelsels, zelfs het nalaten van het opkomen voor iemands goede naam en eer, stelt ons schuldig. Heere, wie is er nou zonder zonde? O, doordring ons allemaal van de ernst van die dingen. We vinden het zo erg niet, Heere. Dat moeten we eerlijk zeggen, we vinden dit kwaad minder erg dan zonde tegen een ander gebod. En dat we het minder erg vinden, dat blijkt wel uit het feit dat we dit kwaad zo schaamteloos, zonder dat ons geweten erbij spreekt, durven bedrijven. Dagelijks. O God, als gij in het recht zou treden en gadeslaan ook deze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Vergeef het ons. Breng het ons thuis, Heere, deze boodschap. En ontdek ons eraan. Opdat dat borgwerk van de Heere Jezus ook vanwege deze zonde ons een keer noodzakelijk zou mogen gaan worden. O, wij kunnen over de zonde praten zolang het nog over de zonde gaat, zo algemeen, maar dan maakt u het concreet en dan worden wij die lasteraar en dan worden wij die achterklapper en dan worden wij de verdraaier van de woorden van een ander. Heere, dat moet toch ook beleden worden en dat is toch de weg ook tot de vergeving, om eerlijk gemaakt voor u uit te zeggen alles wat er aan onze kant aan schuld en aan ongerechtigheid ligt. Maar daar is het evangelie toch. Daar is die zaligmaker die ook vals beschuldigd werd. En geen bedrog is ooit in zijn mond geweest. En toch aan het kruis genageld en toch zijn leven afgelegd en toch zijn bloed gegeven. En zo de geest verworven, de geest die het vernieuwende werk kan doen. De geest die ons kan leren, althans in beginsel, om in de weg van de gehoorzaamheid te gaan. Heere, schenk ons en dat bloed en de geest van Christus. Schenk ons door uw genade deel aan dat vergevende werk van de borg en aan dat vernieuwende werk van de geest. En wilt u ons leren om naar uw wil te handelen, zet een wacht voor onze lippen, opdat we ons niets onbedachtzaam zullen laten ontglippen. En soms gaat het niet eens onbedachtzaam, maar heel duidelijk wel bedacht. O Heere, geef ons dat onze tong getemd mag worden. Mensen kunnen dat niet. Mensen kunnen leeuwen en beren temmen, maar de tong niet. Een onbedwingelijk kwaad, maar gij kunt het bedwingen, Heere. Gij kunt het bedwingen, ook onze spraak. Gij kunt ons ook leren dat onze tong en mond en 's harten diepste grond u de Heere wel behagelijk zullen zijn. Gij kunt van zondaren, van kinderen van de vader der leugen, mensen maken die gij zelf aanduidt als kinderen die niet liegen zullen. Israëlieten in wie geen bedrog is. O God, maak ons zo door uw geest, door uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 101, het 5e en het 7e vers. Ik zal over hem die achterklapt mij belgen, maar elk die snoot door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. 5 en 7 van 101.
Thank you.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.